Onze hulp en onze enige verwachting is in dit morgenuur van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begonnen is. Amen. Geliefde gemeente en alle die met ons zijn samengekomen, genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 27, en daarvan de versen 3 en 5. Psalm 27, de versen 3 en 5. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En het vijfde vers: mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. We willen ons nu eerst stellen, gemeente, onder de tucht van Gods heilige wet. En in aansluiting op het lezen van de wet des Heren willen we zingen uit Psalm 19 en daarvan het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon? Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Daarna volgt de schriftlezing, u kunt die deze morgen vinden in de brief aan de Hebreeën en daarvan het 12e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. We noemen nu Hebreeën 12, de versen 1 tot en met 17, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 19, het zesde vers. We willen deze morgen met de hulp des Heren nadenken over een van de woorden die u voorgelezen is uit dit hoofdstuk, namelijk Hebreeën 12, daarvan vers 1 en het eerste gedeelte van vers 2. Hebreeën 12, de versen 1 en 2a. Daar lezen we het woord van God en onze tekst voor deze morgen. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus. Tot zover willen we ons nu eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed. Allerhoogste en eeuwige majesteit, wij naderen tot u in deze ogenblikken om u een zegen af te smeken over deze dienst. Heren, u hebt het in uw woord gezegd en het is ook de bevinding van al uw kinderen dat wij zonder u niets kunnen doen. Zonder u kunnen we geen kerkgang houden, geen kerkdienst houden. Zonder u kunnen we niet preken en zonder u kunnen we niet luisteren. Zonder u zijn we niets, ja minder dan niets. En daarom bidden we van u, wilt u deze morgen in ons midden zijn met de werking van uw heilige geest. En uw woord zelf openen en verklaren aan ons allen, opdat wij door dat woord worden aangeraakt. En door de geest die gij met dat woord wilt verbinden, worden geleid en onderwezen. Heren, dat wij zien in het licht van uw woord, wat wij door de zonde geworden zijn. En hoe diep onze verlorenheid is, omdat we van u zijn afgevallen. Heere, wilt u deze morgen ons dan door het ontdekkend licht van uw heilig woord en van uw heilige geest onderrichten, opdat er niets bedekt mag worden van onze zonde, maar opdat het eerlijk gepredikt wordt en opdat het ook eerlijk doorzien wordt. Wie we zijn voor u. Geef Heere dat wij daar niet overheen leven. De zonde omringt ons zo licht. Zo gemakkelijk. Zo geleidelijk. Zo zonder dat wij er erg in hebben. En we zijn geneigd om onze zonde voor u te verkleinen. Maar wilt u, de spiegel van uw woord en van uw wet, ook deze morgen voor ons stellen. En geef dat we niet onze ogen weg mogen slaan, maar mogen blikken in de spiegel en het mogen ontdekken door het licht van uw goddelijke geest wie we zijn. Heren, wilt u dan juist door uw woord en geest vanmorgen mensen die u niet kennen en voor eigen rekening staan te sterk worden?
wilt u ook hem te sterk worden die menen iets van u te kennen, maar die zich zelf verheffen op verkeerde gronden. O God, bewaar deze morgen ons voor zelfbedrog. Geef ons niet over aan de arglistigheid van ons hart. We bidden u ook, heren, wilt u bijzonder deze morgen denken aan mensen die in hun leven hun zonde leerden zien en hun tekort en hun gemis leerden inleven. O heren, wees u vanmorgen om God die het verbroken hart en verslagen geesten niet veracht. En wilt u geven dat vanmorgen verbrokenen van hart van verre staande opgewekt mogen worden om vanuit het strijdperk waar ze steeds struikelen en zichzelf niet op de been kunnen houden, mogen zien op hem die een overste leidsman en ook een voleinder is van het geloof, de Heere Jezus Christus. Heere, dat kunnen we niet zien als we in donker zitten, want dan is het donker. En het kan zo zijn dat voor het oog van iemand die van verre staat, Christus Jezus, diep verborgen is. Wilt u dan vanmorgen in het gewaad van uw woord Christus Jezus vertonen en hem openbaren, opdat hij gezien wordt als middelaar en borg, als hem, als hij die de weg geopend heeft, waardoor zondaren zalig kunnen worden. Heren, open dan het licht over hem en over zijn volbrachte werk, over zijn doorboorde handen, en geef dat van verre staande struikelende strijders die zo last hebben met zichzelf mogen zien op hem die verhoogd is, als een middelaar gehangen aan het hout die betaald heeft, maar die nu ook ter rechterhand van God is, die ook voor de zijne bidt. Heere, open onze lippen om zijn lof en zijn verdiensten en zijn heerlijkheid te verkondigen. Ja, laat daar ook iets van ervaren mogen worden door hen die door genade meer en meer van u hebben leren kennen. U weet hoe ook zij soms nog zo van verre kunnen staan. En hoe alles aan het wankelen en schudden gebracht kan worden. Hoe er de beproevingen zijn. De geestelijke verlatingen kunnen zijn. O God, wanneer dat zo is in het leven van uw kinderen, wilt u, die uw aangezicht verbergt voor het huis van Jacob, uw aangezicht opnieuw doen licht en vanmorgen tot het hart van uw kinderen spreken en onderrichten en onderwijzen, aansporen om de loopbaan des geloofs, om die te lopen en te volharden, om alles wat hindert af te werpen en te zien op u. Heere, wil dan die genade geven ook aan uw kinderen, dat hun ogen meer en meer geopend worden voor de schatten en gaven die in u te vinden zijn. En wilt u bij alle dingen die het hart van uw kinderen bezwaren kunnen, toch geven het licht wat uit de bron van licht en leven komt. We dragen de gehele gemeente ook deze morgen aan u op en bidden van u, Heere, leer ons allen zoals we hier zijn, kinderen en jongeren en ouderen, die strijd des geloofs waarvan morgen uw woord ons van spreekt. O God, geef dat we er iets van leren, de zonde als een last te zien, een last die afgeworpen moet worden. Leer ons daarnaar staan en daarom worstelen, om die last kwijt te mogen raken en volhardend de loopbaan met leidzaamheid te lopen. Bind de ernst, de noodzaak, maar ook het goede en het Godverheerlijkende daarvan op ons hart. Wilt u zijn met allen die in moeite zijn, die door ziekte of door andere omstandigheden verhinderd worden om uw huis te bezoeken en de kerkgang mee te maken. Heere, geef uw sterkte en uw genade aan hen die door zwakte of ziekte zijn getroffen. We dragen ook in deze morgen zuster Bakker aan u op. Heere, sterk haar en wilt u nu het herstel langzaam voort mag gaan, uw kracht en hulp haar niet onthouden. Wilt u ook zijn met zuster de Vries ten Napel in het ziekenhuis? Zegen ook haar, Heere, en geef uw genade. Leer haar en haar man het van u te verwachten, ook in deze omstandigheden. We dragen ook hen aan u op die deze week vertrokken zijn naar Roemenië om daar de verdrukte kerken te bezoeken, onder wie ook broeder Kramer is. Wilt u, Heere, hen geleiden en sterken, hen zegenen en daar ook tot zegen doen zijn en veilig op uw tijd weer terugbrengen. Geef aan allen, in welke omstandigheden ze ook zijn, uw genade. En sterk ons met uw woord. Leid ons door uw geest. Open uw woord, Heere, ook vanmorgen. En geef dat we luisteren mogen en preken mogen, zoals u wilt dat het geschieden zou. Dat kunnen we nooit van onszelf. Bij ons is niets wat voor u kan bestaan. We moeten dat voor u beleiden. U hebt alle reden, Heere, als u ons ook vanmorgen voorbij zou gaan. Maar geef dat u op ons neer mag zien. In genade. Om hem die de overste leidsman en de voleinder des geloofs is, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil bidden we het van u. Uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om uw gaven te offeren. En ondertussen zingen we uit Psalm 119, de versen 17 en 18. Psalm 119, de versen 17 en 18. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. En het 18e vers, doe mij op het pad van uw geboden treden.
Aan het einde van de prediking naar het amen zingen we uit Psalm 89. En daarvan het 8e vers. Gij toch, gij zijt een roem. De kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Psalm 89, het 8e vers. Aan het einde van de prediking na het amen. Wij weten, gemeente, dat in de Bijbel heel vaak het beeld gebruikt wordt van de loopbaan, de hardloper, de worstelaar. Kortom, van iemand die als sportsman zich inspant om een kroon, een prijs, de lauwertak te behalen. Vooral in de brieven van Paulus is dat een beeld die dat herhaaldelijk wordt neergeschreven en op een bepaalde wijze wordt uitgewerkt om aan te duiden dat het geestelijke leven een leven is wat staat in het teken van strijd. Nu heeft Paulus dat beeld nooit gebruikt om de sportverdwazing die er in zijn tijd misschien wel niet minder was als nu, goed te keuren en goed te praten. Paulus, de eerste christenkerk, heeft geweten van de verdwazing van het volk van Rome dat riep om brood en spelen. En Paulus aarzelt niet om dat leefklimaat, brood en spelen, de verdwazing van de Olympische Spelen, van de Isthmische Spelen, van de Pythische Spelen en wat voor spelen er ook waren in die oude wereld, om dat te noemen onder de noemer van de goden van deze wereld. Van deze wereld die in het boze ligt. En daar heeft hij of zij, die door genade met het woord van God in aanraking kwam en naar dat woord van God begeert te leven, zich ook dan van af te wenden. Nee, Paulus zegt niet, zeker niet, dat christenen hardlopers behoren te zijn ten aanschouwe van vele duizenden voor een aardse lauwertak. Paulus zegt niet dat christenen kampvechters dienen te zijn in de spelen waar mensen zich bij duizenden aan vergapen. Want dat is de wereld. En dat wijst de apostel af. Maar dit beeld in al zijn aanstotelijkheid is juist toch een beeld wat voor de apostel boven zichzelf uitwijst. En wijst naar iets wat in het leven van ieder kind van God plaats dient te vinden. En wat kenmerkend voor het leven der genade mag zijn. En dat is dit. Dat zoals een kampvechter of een hardloper alles doet om de lauwertak die fel begeerde eerkrans in handen te krijgen. Zo dient ook het christenleven. Door diezelfde opoffering en door diezelfde spanning getekend te zijn. Om te strijden in de loopbaan en uiteindelijk de krans der zaligheid, de kroon die weggelegd is voor allen die de Heere vrezen, om die te mogen ontvangen. We willen deze morgen, gemeente, bij een van die woorden over dat strijdperk, over die hardloper die in de renbaan loopt, samen nadenken. En erboven schrijven de loopbaan des geloofs. Dan letten we op drie dingen zoals ze in onze tekst zich aan ons voordoen. In de eerste plaats letten we op de getuigen bij die loopbaan. In de tweede plaats op de roeping in die loopbaan. En ten derde de leidsman bij die loopbaan. De loopbaan des geloofs. Ten eerste de getuigen bij die loopbaan. Ten tweede de roeping in die loopbaan. En ten derde de leidsman bij die loopbaan. Juist in deze woorden is heel duidelijk dat Paulus, of wellicht een van de andere apostelen, wie dan ook de brief aan de Hebreeën geschreven mag hebben, de apostel denkt aan zo'n renbaan, een stadion. Stadion was een lange vlakte, meestal tussen twee heuvels ingelegen. En die lange vlakte was geplaveid, glad gemaakt. En op die lange vlakte was een parcours uitgezet. Daar moest gelopen worden. 6, 7, 8 renners naast elkaar. En wie het hardste liep, die ontving de prijs. Hoge eer. En die renbaan, dat stadion, dat was omgeven, meestal doordat er natuurlijke heuvels in de buurt waren, of kunstmatige heuvels opgeworpen werden, door langzaam oplopende zitplaatsen. En op die zitplaatsen, die tegen de heuvels opgebouwd waren, rondom dat langwerpige stadion heen, zaten de toeschouwers. Duizenden en duizenden vaak. Zeker wanneer in het oude Griekenland de grote spelen gehouden werden, waarvan de Olympische Spelen het bekendst zijn geworden. Dan kon men rekenen op vele, vele belangstellenden. Want de Olympische roem was de hoogste roem die je kon maken. Een roem waarmee je geacht werd onsterfelijk te worden. Onsterfelijk, zo zei men, word je wanneer je de lauwertak van Olympia ontvangt, wanneer er een standbeeld voor je wordt opgericht, en wanneer je naam geschreven wordt op de lijst van de kampioenen in een van de takken van sport van dit heidense feest. Zo'n stadion met die banken rondom, dicht bevolkt, ziet de apostel in gedachten voor zich als hij deze vermanende woorden schrijft aan de gemeenten van de Hebreeën. En dan gaat hij dat beeld van dat stadion vergeestelijken. Want hij zegt, net als met een stadion hebben ook wij, wij die in de loopbaan lopen, een wolk van getuigen rondom ons. Het is alsof daar rondom het strijdende leven van een kind van God talloze getuigen zitten, net als in een stadion, en toezien wat er gebeurt. Kijk, zo is het geestelijk in het leven van strijdende pelgrims. Er zijn getuigen die kijken op die loopbaan, die alles wat op die loopbaan gebeurt met diepe belangstelling volgen. En ze zien hoe Gods kerk strijdt om de eerkroon, om de krans der overwinning te behalen. Wie zijn die getuigen? Welke getuigen zien belangstellend en met ingespannen en ingehouden spanning neer? Wel, dat zijn de getuigen die genoemd zijn in het vorige hoofdstuk. U weet dat misschien wel uit uw hoofd, zo. Hebreeën 11, dat is de galerij van de gelovigen. Dat is die opsomming van mensen die door het geloof geleefd en gestreden en in het geloof gestorven zijn. Daar leest u de namen van Abraham, van Sara, van Mozes. Ach, noemt u maar op. Al die mensen zijn levende getuigen, zegt onze tekst. Die diep betrokken zijn bij de strijd van Gods kerk hier op aarde. En hoe zijn die getuigen, die wolk van getuigen rondom, hoe zijn ze betrokken bij de strijd van de levende kerk hier op aarde? Is het zo dat deze mensen die hier genoemd zijn, Abraham, Isaac, Jacob, Mozes en al die anderen, telkens aan de strijdende kerk verschijnen? In een droom bijvoorbeeld, of in een zichtbare verschijning, en ze bemoedigen? O nee, gemeente, zo niet. Er staat niet voor niets dat ze getuigen zijn. Een wolk der getuigen. En het woord getuigen, dat wil zeggen spreken. Zij spreken nog nadat ze gestorven zijn, staat er ergens. Door hun levenswandel. Door dat wat God in hun leven gedaan heeft. Door hun godsvrucht die hen door genade geschonken was. Deze oude gelovigen uit het Oude Testament en ook Gods kinderen uit het Nieuwe Testament zijn door wat van hun leven bekend geworden is, levende getuigen die door hun levenswandel vermanen, wandel toch niet in de paden van de zonde. Die door hun levenswandel aanmoedigen, strijd toch de goede strijd des geloofs. Zoek toch datzelfde leven wat ik, een man als Mozes, mocht ontvangen. Strijd toch dezelfde strijd, de goede strijd die ik, een Paulus, van God mocht leren. Zo zijn wij ook vandaag, zoals we hier in de kerk zijn bij het geopende woord, omringd door een wolk van getuigen. En die getuigen van de oude dagen afblikken neer op ons. Ze zijn een levende prediking voor ons. Een uitgestoken vinger. Wandel toch in die weg. De weg die in de schriften gewezen wordt. De weg die in mijn leven uit roem van Gods genade werkelijkheid mocht worden. Hebben we zo wel eens over die getuigen gedacht? De kinderen in de kerk weten allemaal verschillende van die getuigen te noemen. Abraham en Isaac en Jacob en Mozes en Daniel. En ze hebben de verhalen op de zondagschool en op de scholen gehoord. Boeiende verhalen. Verhalen die altijd weer aanspreken. Juist als je kind bent. En misschien weet u die ouder bent ook al die oude verhalen uit de Bijbel wel tot en met. Maar misschien zijn het nog nooit meer geweest voor u dan verhalen. Dat is erg. Want het gaat niet om het verhaal op zich. Om een boeiende geschiedenis van een man als Daniel in de leeuwenkuil. Maar het gaat daarom, wat wil de Heere daarin zeggen? Ze zijn getuigen van het werk van God. Van de leiding van God, van de bekering tot God, van de bewaring door God. Ze zijn getuigen
die ons en onze kinderen oproepen, wandel toch in deze wegen, in de wegen van David en in de wegen van Mozes. Kijk, en hebben we zo de geschiedenissen van de schriften gelezen. Denk je zo wel eens over die oude verhalen na, jongen of meisje in de kerk. Op gebogen knieën. O God, nou heb ik gehoord van een Mozes die de schatten van Egypte verachtte. En die liever met het volk van Israël, dat slavenvolk, kwaad behandeld wilde worden. Heere, leer mij dat ook. Brengen we dat onze kinderen bij. Ouders. Leren we ze zien. Op de wolk van de getuigen. Leren we ze ook. Kind, vraag toch. Om datzelfde geloof. En datzelfde geestelijke leven. Van Abraham, Isaac en Jacob. Bid toch. Heere, bekeer me, zoals u al uw volk, al uw getuigen, al uw kinderen bekeert. Inderdaad, er is een wolk van getuigen rondom, blinkende getuigen, want ze spreken van Gods genadewerk in hun leven. Ze zijn levende waarschuwingen. Val niet in de strikken van de zonde en dool niet op de paden van de zonde. Levende aanmoedigingen, zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Zulke getuigen vinden we in de schrift. Maar zulke getuigen zijn er ook door de geschiedenis heen geweest. Mensen in wier leven Gods genadewerk schitterde. En misschien weet u dat wel uit uw eigen verleden. Misschien hebt u een vader, een moeder of een grootmoeder die gestorven is, maar in wiens leven u ontdekt hebt en u denkt er nog wel eens aan met een verdriet en weemoed in uw hart. In wier leven u gemerkt hebt dat tere leven met de Heere. Misschien denkt u nog wel aan woorden die ze tegen u of tegen jou gezegd hebben. Dat zijn getuigen. Getuigen van het werk van God. Leef over die woorden. Die Gods kinderen, die je vader of je grootvader of je moeder tegen je gezegd hebben, niet heen. Want dat is zo schadelijk voor je innerlijke leven. De Heere zegt het in dit woord. Die getuigen van ouds, maar ook die getuigen in uw persoonlijke leven, die zijn er niet zomaar geweest. Die spreek ook nadat ze gestorven zijn. Die waarschuwen. Die moedigen aan. Waarom? Wel, zegt de tekst. Opdat wij diezelfde loopbaan die een Mozes, die een David, die uw oude grootvader gelopen heeft met struikelen en vallen, opdat wij diezelfde loopbaan zouden lopen met ingespannen kracht, met lijdzaamheid, afleggend alle last en zonde, ziende op Jezus, de overste leidsman en voleinder des geloofs. Dat is uiteindelijk het hart van de tekst. Die loopbaan, die renbaan,
Maar die renner samen met zijn mederenners loopt en zich inspant om de lauwertak te ontvangen. En we gaan dus op die renner letten. Want de apostel gebruikt dat beeld hier niet zomaar. Hij wil met dat beeld duidelijk maken, wat is nu eigenlijk het leven van een christen? Beeld hier niet zomaar. Hij wil met dat beeld duidelijk maken, wat is nu eigenlijk het leven van een christen? Wel, dat is te vergelijken met zo'n renner die zich inspant, alles opoffert om in lichamelijk goede conditie te komen, oefent, traint, geen alcohol gebruikt, alles, maar dan ook alles in het werk stelt om zo te strijden op die hardloopbaan dat hij de overwinning behaalt. Kijk, en daarmee wordt het christenleven, het leven van een kind van God, niet voor niets vergeleken. Want wij moeten het alle leren. Willen we getroost leven en eenmaal zalig sterven, om die goede strijd des geloofs te strijden. En waaruit bestaat dat nu? Wel, dat bestaat daaruit dat we de zonde leren haten en leren vlieden, zegt onze catechismus. Zonder een haten en vlieden van de zonde. En een zoeken van de dingen die boven zijn. Kunnen we de strijd van het geloofsleven, de strijd van het geestelijke leven niet leren strijden. Hier staat het ook in deze tekst. Strijden in de loopbaan van het geloof betekent afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. Kijk, het was altijd zo, als je op die loopbaan wilde komen en op die loopbaan wilde strijden, dan moest je daarvoor in aanmerking komen. Niet iedereen kon zomaar hardloper zijn op een van de grote spelen. Je moest een burger zijn van Griekenland. Geen slaaf. Je mocht niet iets kwaads gedaan hebben. Bovendien moest je lichamelijk je onderwerpen aan allerlei onderzoekingen om te zien of je wel goed genoeg was om in de loopbaan te strijden. Het was dus zo, die loopbaan was er niet voor iedereen. Daar waren toelatingseisen aan verbonden. Nu, zo is het niet in het Koninkrijk der Hemelen. In die zin niet, dat alleen mensen die bepaalde voorrechten hebben of bepaalde kwaliteiten hebben, dat die loopbaan zullen mogen lopen. Want wij hebben geen kwaliteiten. En wij hebben geen voorrecht. Wij zijn zondaren, gevallen, dood in zonde en misdaad. En er is geen onderscheid. Niemand is er die goed doet. Ja, niet tot één toe. Maar het is, ook al is er niemand die goed doet, ook al is er niemand die zichzelf kan verheffen en zegt, ik ben beter dan gij en daarom ben ik een kind van God en daarom mag ik in de loopbaan lopen. Toch is het zo dat niet allen in die loopbaan gaan en dat niet allen in die loopbaan strijden. Er zijn mensen die de zonde lief hebben. Er zijn mensen die zich in de zonde uitleven. Zij zoeken de strijd des geloofs niet. Zij leven door in de zonde die hen als een nevel omringt en woont tot in de diepst van ons hart.
Er zijn mensen die zichzelf wat proberen op te knappen. Net leef. Er zijn kerkgangers die denken dat het wel goed met hen is. Ach, wat voor soort mensen zijn er niet? Goede mensen, slechte mensen, zoals wij ze noemen. Wereldse mensen en kerkmensen. Die toch die loopbaan des geloofs, het strijdperk door dit leven heen niet kennen. Weet u waarom ze dat niet kennen? Omdat ze, wat onze tekst zo duidelijk zegt, niet willen zien. Helemaal niet willen zien. Dat om zalig te worden, er gestreden moet worden. Ze willen niet gewaarschuwd worden. Ze willen niet vermaand worden. Ze willen ten diepste niet verlost worden. Dat zit op de bodem van het onbekeerde en onbekeerlijke leven. Niet verlost willen worden. Dat is de bodem van de vijandschap tegen God. Kijk. En u wijst de wolk van de getuigen. Nu wijst het woord van vanmorgen, om zalig te worden, zal er gestreden moeten worden. Zult ge uw zonde en de last af moeten leggen en met lijdzaamheid de loopbaan moeten lopen. En dat leert iedereen die enigszins eerlijk wordt voor God. Iedereen die in het licht van zijn woord ziet wie hij is, ziet dat hij zo tegen God gezondigd heeft. Ieder die daar iets van ziet, leert dat van harte beamen. Want de zonde, zolang wij zonder God leven, met zonden die niet ontdekt zijn, is de zonde in wezen onze lust en leven we door. Maar wanneer we gaan zien wie we zijn voor God, ik heb gezondigd tegen u, dan wordt de zonde een last. Dan wordt ons onbekeerde leven een last. Dan worden we onrustig. Dan gaan we in beginsel strijden. O, vaak ook nog wel verkeerd strijden. We zoeken nog wel tegen de zonde te strijden en onszelf op te knappen in eigen kracht. Maar daar gaan we strijden. Waar een mens als zondaar voor God leert buigen. Waar een mens verbroken wordt voor God. Omdat hij zoveel kwaad tegenover zoveel goed bedreven heeft. De vraag klinkt vanmorgen en dringt aan op ons hart en op ons leven. Zijn we zo strijders geworden? Zijn we zo voor God gevallen? Is het ons verlangen om de zonde af te leggen? En om in een nieuw godzalig leven te wandelen? Gemeente, jongeren en ouderen, God roept ons daartoe. Hij dringt aan vanaf het uur waarin we gedoopt werden en waarin de oude woorden van het formulier gesproken zijn, dat wij behoren, verplicht worden om onze oude natuur te doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen. Toe, hoe staat het ermee? Met uw hart, met uw leven. Hoe staat het met uw gebedsleven voor God? Hoe staat het met uw strijd tegen de zonde? Vergeet het niet. Dat de Heer het vraagt, u roept. Verlaat toch de slechtigheden. Verlaat het kwaad. Vergeet het niet dat hier staat in onze tekst dat de zonde ons licht omringt, zo makkelijk als een wolk omringt en doordringt in ons hart. Die zonde die zo licht doorcijpelt in ons binnenste, die zonde die woont op de bodem van ons hart. En dat is het erge in ons zondige leven. Dat we zo stekenblind zijn voor het God onterende karakter en het verderfelijke karakter van de zonde. Dat we de zonde zo erg niet vinden. We zien de zonde door een verkleinglas. U weet, een verkleinglas, dat is de tegenoverstelling van een vergrootglas. Door een vergrootglas zie je alles groter. Door een verkleinglas zie je alles kleiner. Zo zien we de zonde door een verkleinglas. En je hoort het de mensen vandaag vaak zeggen: is dat nu ook al zonde? Als je nou wat mee wil doen, midden in deze tijd wil leven, naar de muziek van deze tijd wil leven, mee wil doen met de sportverdwazing van vandaag, is dat nu ook al zonde? Je leeft toch in deze tijd? Kijk, dan bent u bezig met het verkleinglas. Om de zonde te bagatelliseren. Om de zonde klein te maken. Om over de zonde heen te leven. En er is niets wat zo schadelijk is voor het innerlijke leven als wanneer wij de waarschuwingen van God in de wind slaan en ze kleiner maken en de scherpe kantjes er afveilen. En het verkleinglas bij bijna iedere levensomstandigheid gebruiken. Nee hoor, ik ga mijn eigen gang, eigen meester, niemands knecht. Maar zo kom je om. Als je zo doorleeft. Zoals de geest van de tijd van vandaag het ons wil aanpraten. Het verdoezelen. Dan blijf je verdoezelen. Dan worden straks zelfs de grove zonden goed gepraat. En begrijpelijk gemaakt. Dan hebben we straks Sodom en Gomorra. Of nog erger. En we vinden het toch nog goed. En u weet het, hoe het met die steden vergaat. Die de zonde verdoezelden. Die alles goed praten. Die uiteindelijk niets meer zonde durfden noemen. Dan kom je om, voor eeuwig om. En wat ik u bidden mag, gemeente, jongelui, kinderen, ouderen. Denk nooit licht over de zonde. Beproef de geesten van vandaag. Beproef wat vandaag aan de dag op ons afkomt. En durf nee te zeggen. Op grond van wat God van je eist. Leid een leven met alle struikelen, met vallen, met opstaan. Waarin je steeds zoekt naar de wil van God. En niet naar de wil van de zonde die ons licht omringt. Wat uiteindelijk de wil van Satan is. Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? Bewaar me ervoor meegezogen te worden met de dwaasheden die zich vandaag op ons af laten komen. Bewaar me voor de geest die spreekt uit alle mogelijke verleidende klokken die vandaag klinken. Bewaar me dat ik door de zonde die ons licht omringt verduisterd word. En meegezogen wordt. Maar leer me strijden. En die strijd tegen de zonde, dat is een strijd, zegt de schrift elders, op leven en dood. Dat is niet zomaar iets van dat ik eens een keer een zonde moet laten. Of dat ik strijd tegen een bepaalde begeerte of verlangen in mijn hart. Strijd tegen de zonde is de strijd tegen mezelf. Er staat van in de catechismus dat de strijd tegen de zonde die ons omringt en in ons woont, een doden is van de oude natuur. Dan moet ik met mezelf de dood in. Dan moet ik met mezelf sterven. Dan moet ik leren voor God te vallen. En mijn zonde te leren belijden. En leren smeken. O God, was reinig mijn gemoed van al mijn zonde. Kijk, zijn we daar voor God al terecht gekomen. Want die strijd tegen de zonde, die strijd op leven en dood, daar leiden we telkens de nederlaag in. Daar ziet u steeds weer dat de ene zonde wordt onderdrukt, naar beneden geduwd. En de andere zonde steekt zich met dubbele kracht de kop weer op. Heere, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Dat wordt op de loopbaan des geloofs geleerd. En hoe verder je komt op die loopbaan, hoe meer je leert dat die zonde die je omringt en in je woont en die als een last op je schouders drukt, dat die zonde niet overwonnen kan worden. Dat je die uit eigen kracht ook niet af kunt schudden. Maar dat je daarom hulp nodig hebt. Om het Bijbels te zeggen, genade nodig hebt. En dat zit heel duidelijk in het laatste van onze tekst. Laat ons afleggen alle last en zonde die ons licht omringt. En laat ons met lijdzaamheid, dat is met volharding loop, de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus. We denken nog even aan die loopbaan in het oude Griekenland. En later in het hele Romeinse Rijk. En we zien die hardlopers lopen. Ze lopen daar in de eerste oude tijden in Griekenland zelfs helemaal naakt. En later dan met zeer weinig kleding aan. Hun lange kleden en hun lasten hebben ze afgelegd, want dat hindert hen in het loop. En zo lopen ze die lange loopbaan, aangevuurd door de toeschouwers. Ze lopen. Aan het eind van de baan komt er een inzinking. Daar is er één die moe wordt. Maar plotseling lijkt hij nieuwe krachten te krijgen. Waarom? Wel, daar aan het eind van die loopbaan, op een hoge staak opgeheven, bij het altaar wat in iedere loopbaan stond, hangt de krans. De overwinningskrans. En nu met zijn ingezonken krachten, terwijl zijn loop vertraagt, blikt hij omhoog naar die krans die daar hangt boven de rokende wierook. En het verlangen naar de overwinning vervult zijn hart, sterkt zijn spieren, doet hem lopen met nieuwe kracht. En die gedachte zit achter de woorden van de apostel zoals ze hier in dit gedeelte neergeschreven staan. Wanneer wij lopen op de loopbaan des geloofs. Wanneer wij tot de strijd tegen de zonde geroepen worden en de lasten afgelegd moeten worden. Wanneer wij onder de lasten bezwijken. Geen kracht hebben. Voelen dat de zonde en de machten van de zonde machtiger zijn dan wij. Dat we onszelf niet kunnen verlossen. Dat we onszelf ook na ontvangen genade geen ogenblik staande kunnen houden. Dat we strijders zijn die te zwak zijn en te onbekwaam zijn en te blind zijn voor de strijd. Dan is er, zegt de apostel, maar één ding wat ons met leidzaamheid kan leren lopen. Wat ons volhardend kan maken in de strijd des geloofs. Dan is er maar één ding wat een mensenkind vasthoudt, behoudt. En dat is het zien op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Christus Jezus. Dat is een diepe en een rijke gedachte. We hebben het even aangestipt. Als wij werkelijk zondaar voor God worden. En als we als een zondaar voor God de strijdbaan van het geloof binnengeleid worden. Dan struikelen we in velen. Dan zijn we niet bij machten om onze oude natuur te doden. Dan is de strijd te zwaar. Dan liggen we onder in de geestelijke worsteling die in het leven van Gods volk zo duidelijk en zichtbaar soms aanwezig is. Maar er is een hoop en een liefdevol teken wat op die loopbaan opgericht staat. En juist als arme zondaren hun krachten voelen wijken en dreigen te bezwijken, dan wil de Heere hun oog opheffen en hun hoofd opheffen om hun te doen zien op Jezus. Om hun te doen zien op hem die de overste leidsman en voleinder des geloofs is. Dat staat er eigenlijk in de grondtekst beter dan in deze vertaling. Zoals de grondtekst altijd beter is dan de beste vertaling. En het staat in sommige andere vertalingen ook duidelijker als dat het hier staat. Overste leidsman. Eigenlijk staat er het begin en de voleinder van het geloof. Christus is dus niet alleen maar een leidsman, maar ook de bewerker van het geloof. En dat staat ook in het oorspronkelijke in deze tekst. Je zou kunnen zeggen, hij is de alfa en de omega van het geloof. Dat is eigenlijk de bedoeling van die woorden leidsman en voleinder. En dan hebt u een geweldig evangelie van vrije genade. Dan hebt u een geweldige boodschap voor zwakke strijders, voor mensen die uit eigen kracht niet strijden kunnen. Voor mensen die de loopbaan wel zien. Voor mensen die wel zien, dat is de weg en daar zal ik in moeten leren wandelen. Wil het wel met me zijn voor de eeuwigheid. Maar Heer, ik kan mezelf niet bekeren. Kan mezelf niet op die loopbaan brengen. En ik hoor een kind van God klagen. Oh, ik mag geloven dat God me op die loopbaan gebracht heeft. Maar nu struikel ik. Het hart is zondig. De drift te veel. De wereld lokt. De Satan sist. God verbergt zich. Hoe moet ik dan strijden? Hoe moet ik dan die loopbaan vinden? Als bij mij alles onmogelijk is. Als ik mezelf zie als een diep verlorene voor God. Die het niet waard ben om Gods kind genoemd te worden. Die het niet waard ben dat de Heere naar me om zou zien. Er is bij u ook niets. En er is bij u tot in der eeuwigheid ook nooit iets te vinden waardoor u zou kunnen strijden. Maar er is een overste leidsman. Een bewerker. De beginner staat er letterlijk van het geloof. En daar wordt u in onze tekst op gewezen. Om op hem te zien. Zie op mij. Zegt de Heer Jezus Christus herhaaldelijk in zijn woord. Ja, maar vraagt u misschien, Heere, wie zijt? Waar zijt? Hoe zijt? Ik voel mijn schuld. Al ben ik soms zo bang dat het alleen nog maar uit kracht van opvoeding is. Ik voel mijn armoede, al wordt het vaak bestreden. Ik voel mijn gemis. Ik voel mijn krachteloosheid. Ik voel mijn blindheid. Maar hoe, Heere? Hoe kan ik ervan verlost worden? Zie op mij. Dat klinkt, dat ruist door de regels van de schrift heen. En als de Heere dat zegt, gemeente, dan vraagt hij niet van zondaren dat ze uit eigen kracht op hem gaan zien. Want geen mens kan uit eigen kracht op Jezus zien. Geen mens kan uit eigen innerlijke overleggingen de Heer Jezus vinden. Het wonderlijke is bij deze koning in het geestelijke leven. Dat als Christus tot zondaren zegt, zie op mij. Dat hij dan tegelijkertijd de ogen wil openen. En zichzelf wil openbaren. Als dat het niet was. Dan was het een verloren zaak. Want hij is de bewerker van het geloof. De overste bewerker. Die van blinde zondaren de ogen opent. Die kreupele zondaren die geen stap voort kunnen gaan. Benen geeft om te gaan. Die mensen die onbekwaam zijn tot enig goed. En geneigd tot alle kwaad en dat van harte beamen. Het hoofd omhoog heft. En de blinde ogen opent. En zijn gunst doet aanschouwen. Zie op mij. Ik breng alles mee. Nee, zondaar, u kunt voor mij niet bestaan. U wilt u niet bekeren. U kunt het ook niet. Want u deugt niet. Maar in mijn uitgebreide handen staat het als met bloed geschreven. U hoeft ook niet. Want ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. O, zouden we daarop dan niet hopen? Arme van verre staande, bestreden kind van God. Zouden we daar dan niet naar uitzien, verloren mensenkind in de kerk? Mag dat dan niet ons uitzien, ons pleiten, ons worstelen zijn? Heere koning der koningen, bewerker van het geloof, ontferm u mijner. zou de Heer dat niet horen? O, het is zijn liefste werk, het geloof te bewerken en te volleiden. Want ja, dat is nu ook wat. Als daar zo'n strijder door het strijdperk liep, dan kon hij vol goede moed aan de strijd beginnen. En is het dat niet in het leven van iemand die door de Heere wordt opgezocht en in de ruimte gesteld? O, toen God tot uw ziel sprak voor het eerst, toen zong het in uw binnenste: hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijne sterkte. Toen maakte hij uw voeten vaardig als der hinde. Toen was er het welkom in de strijd. Toen ging het vanzelf. Maar de eerste honderden meters van de loopbaan die zo gemakkelijk gingen, toen alles zo goed lag, toen uw hart verblijd werd, het ging voorbij. En uw tred vertraagde. De vermoeidheid deed zich gelden. En de loopbaan bleek veel zwaarder als dat u in die eerste liefde dacht. U was die eerste liefde veel eerder kwijt als dat u zelf kon vermoeden. En er waren zoveel verleidingen. Het gebeurde namelijk in oude tijden op de renbaan. En dat was een verleiding vooral voor arme, laag maatschappelijk geclasseerde renners, dat mensen om een ander te laten winnen de voorste renner een duur, kostbaar sieraad op de renbaan voor zijn voeten wierpen, opdat hij zich maar bukken zou, even zou stoppen en dat sieraad op zou rapen en dan weer verder. Zo zijn er de verleidingen in het leven van Gods kinderen. De sieraden die de wereld op de levensweg in het strijdperk werpt, opdat je zou verliezen indien het mogelijk was. En wanneer die sieraden uit de hand van de Satan op de levensweg komen, hoeveel zijn er al niet gevallen? Hoeveel zijn er al niet bezweek? Hoe kwamen er niet de aanvechtingen? De tijden dat God zijn aangezicht verborg. De tijd dat je zo ingezonken kunt zijn, dat je zegt: zou het wel waar geweest zijn? Zou de Allerhoogste wel van me afweten? O, dan wordt de strijd zwaar. Dan struikel je. Dan mis je de vreugde des heils. Dan mis je het licht der genade. Dan is het donker. Maar in datzelfde strijdperk, midden in de duisternis, staat ditzelfde woord: ziende op Jezus, de overste leidsman en voleinder des geloofs. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Wat hebben we nodig? Dat de Heere ook zijn kerk in het strijdperk, zwak van moed en klein van krachten, steeds weer opzoekt. Steeds weer zich over hem buigt, de zonde vergeeft en verzoent. En dieper inleidt in de heilgeheimen die bij hem te vinden zijn. Hem meer de last van de zonde leert afleggen en leert sterven aan zichzelf. Hem meer doet opspringen van vreugde als ze mogen zien op hem die het werk zal voleinden. Ja, dat geeft moed. Voor struikelende pelgrims, voor struikelende strijders. Dat de Heere de voleinder is. Want ook al struikel je dan in velen. Ook al moet je je na alle geschonken genadegaven van God steeds dieper wegschamen. Hij is de volleider. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Geef dat geen moed. Geef dat ook geen uitzicht. Want hij heeft in zijn volleindende hand de kroon der heerlijkheid gereed. Op dat moe gestreden, met zichzelf 1000 keer omvergevallen zondaar. Eenmaal aan de eindstreep gekomen. Van zichzelf moeten zeggen: Heren, ik heb de prijs verloren. Want ik heb zo slecht gestreden. Maar hij zegt het. En toch overwonnen. Want ge zijt overwinnaar. Door mij en in mij. En ge krijgt de kroon der heerlijkheid. En het gewaad der gerechtigheid, dat krijgt ge uit genade. Uit genade alleen. Zo overwint de kerk. Zo wordt ze zalig. Zo zal ze straks eeuwig de eerkroon dragen. Nee, zelf niet verdiend, maar geschonken door hem. Zo zal ze straks eeuwig zingen. Gij zijt het waard om alle eer kronen te dragen. Want gij hebt me strijden geleerd. Gij hebt me opgezocht. Gij zijt het alleen die alle eer verdient. Amen.
willen we eindigen met dankzegging en gebed. Uw naam, Heere, zeggen we dank dat u ook in dit ogenblik uw woord aan ons gegeven hebt en dat we uw woord hebben mogen uitdragen. Wilt u het zondige wat erin was bij het luisteren en spreken vergeven, maar uw woord zegenen. O God, laat het zo mogen zijn dat wij voor het eerst of opnieuw die ware, die goede strijd des geloofs leren strijden. Dat we veel de nederlaag lijden met onszelf. En veel als arme, nederlaag leidende mensen maar aan uw voeten mogen vallen. En het mogen zeggen, Heere, ik ben het waard om uit het strijdperk gestoten te worden. Want ik strijd niet. Ik kan het niet. Ik wil het niet. Ik ben niets voor u. Maar toch kan ik u niet missen. Heere, ontferm u over die smekeling. En wilt u dat en nu en in de toekomst veel in het midden van de gemeente geven. Opdat er strijders mogen zijn. Ziende op die overste leidsman. En volleinder des geloofs. Bidden u zegen ons verder deze dag. Breng ons vanmiddag weer samen. Geef ook dan uw zegen. Om Jezus wil. Bidden we het van u. Amen. Psalm 138, vers 4. Gaat heen in vrede en draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u. En hij geve u zijn vrede. Amen.